Ja, trouwe Vader, dank u wel. Heer, in de rijke geschiedenis die we inmiddels ook hebben als gemeente met allerlei bijzondere mijlpalen onderweg. Heer, en de mijlpalen zitten ook heel vaak niet in materiële dingen en in stenen en wat dan ook. De mijlpalen zitten in al die veranderde levens, Heer, door al die jaren heen. Mensenlevens, onze harten die u hebt aangeraakt. Heer, waar u steeds opnieuw een werk van vernieuwingen bent gestart, fantastisch. Heer, en toch is dit ook een fantastische mijlpaal dat we sinds afgelopen vrijdag ook eigenaar mogen zijn van dit gebouw. Heer, omdat we ook geloven dat het goed is, ook voor de toekomst, dat het goed rentmeesterschap is. En het geeft ook weer nieuwe vrijheid naar voren toe. En dank dat het mogelijk is geworden. Heer, door ook alle bijdragen die zijn gedaan daarin en toezeggingen. Heer, dat is ook iets bijzonders wat u ook in deze gemeente hebt gelegd. Waar ik ook zie dat u daarin ook mensen verbaast. Ook mensen van banken die zeggen, hoe kan dat allemaal? Nou, dat gebeurt hier gewoon, want dit is de gemeente die we zijn. Dank daarvoor, Heer. Daar eren we u voor wat u ook in onze harten legt. Om daarin ook bij te dragen. Dank. Heer, en help ons om ook goede rentmeesters ook van dit gebouw te zijn, ook naar voren toe. Dat we daarin ook wijsheid hebben om daar de goede dingen mee te doen. Heer, als we zo ook vandaag het woord openen, dan bid ik, Heer, dat u door de werking van uw woord en de werking van uw geest een diep werk doet in onze harten. Dat u vernieuwt in ons hart, in ons denken, wat ook echt nodig is om vernieuwd te worden vandaag. En dat bidden we in uw machtige naam, Jezus. Amen. Ja, dus sinds we eigenaar zijn, een beetje voorzichtig hè, met het gebouw. Gewoon vuurtjes stoken mag niet. Van de BHV. Het is vandaag 5 mei. Bevrijdingsdag. En dat is een bijzondere dag. Dat is een dag om ook echt te vieren. Want het is een ongelooflijk groot goed. Dat wij leven in een vrij land, waar we ook behoorlijk vrij ons geloof mogen uitleven. En die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we gisteren bij stilgestaan. Vele mensen, ook heel vaak vele jonge mensen, uit allerlei verschillende landen. En die gaven bijna 75 jaar geleden hun leven voor onze vrijheid. We zijn vrij, dat is kostbaar. En in de kerk zeggen we er nog bij dat er ook nog extra geestelijke vrijheid is in Christus. En dat is een geweldige waarheid. Maar ondertussen, kwam dat ook echt op me af, wel ook in de voorbereiding deze week. Ondertussen is het wel de vraag, maar zijn we wel echt vrij? Als buitenstaander, kijkend naar christenen, vroeger toen ik zelf nog niet gelovig was, dacht ik altijd, die christenen, die zijn zeker niet vrij. Want dat mag niet, en dat mag niet, en dit moet zus, en dat moet zo, en dat mag vooral niet veranderen, en dit moet zo blijven. Vrijheid in Christus, dacht het niet. Hoezo? Dus de eerste grote vraag hierin is, wat is eigenlijk vrijheid? En ik denk dat als je daar 10 verschillende mensen naar vraagt, dat je ook 10 verschillende antwoorden krijgt. Is de ultieme vrijheid dat je de loterij wint? En dat je van niemand nog afhankelijk bent in je leven? Of is de vrijheid dat je toch vooral zelf in al je gedrag kunt bepalen wat je doet, wat je laat, geen beperkingen, je van niemand iets hoeven aantrekken? Is dat de ultieme vrijheid? Als ik denk aan kinderen, tieners, als je volledig zelf mag bepalen hoeveel tijd je op een scherm mag doorbrengen. Dat lijkt fantastisch, ik weet het. Maar is er dan niet het grote risico dat je vanuit die vrijheid al heel snel een slaaf wordt van dat scherm? En jongeren en volwassenen, joh, als je zelf bepaalt, vanuit de vrijheid die je denkt te hebben, als je zelf bepaalt, joh, wanneer en met wie jij het bed induikt, is er dan niet het grote risico dat je vanuit die vrijheid al heel snel een slaaf wordt van je gevoel, van je lijf, of misschien wel van de ander? Als wij volledige vrijheid betrachten, dan is het heel vaak zo dat we denk ik vooral ons gevoel achterna gaan. En ik vond het wel mooi, ik luisterde op de weg hierheen op de fiets, muziek. En één zin trof me in een lied, in het Engels, I'm done chasing feelings. Ik ben er klaar mee om alleen maar achter mijn gevoel aan te hobbelen. Want het brengt me nergens. Uiteindelijk. Het brengt me niet op de plekken waar ik ten diepste wil zijn. Waar ik ten diepste moet zijn. I'm done chasing feelings. Want dat is ten diepste geen echte vrijheid. Voor echte vrijheid moeten we, hoe cliché het ook bijna klinkt, zou je denken. Voor echte vrijheid moeten we bij Jezus zijn. Galaten 5 vers 1 zegt dat Christus ons heeft bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. En Johannes 8 vers 36 voegt toe, ja, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Werkelijke, echte vrijheid is er als we vrijgemaakt worden door de Zoon. Maar dan is de vraag, waar wil de Zoon ons dan vrij van maken? Waar hebben we het dan nodig om vrij van te worden? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen van allerlei vormen van gebondenheid, van onvrijheid, die er zomaar kan zijn in onze levens. En ik wil zeggen, gebonden als christen, kan dat dan? Nou, het is volgens Galaten 5 in ieder geval niet de bedoeling dat wij ons opnieuw een slavenjuk laten opleggen. Maar zo'n slavenjuk, zo'n vorm van gebondenheid, joh, het kan er zomaar insluipen. Het kan er zomaar zijn in onze levens dat we vast komen te zitten in hele ongezonde patronen. En het is er. Het is er als er in jouw leven of in mijn leven bijvoorbeeld sprake is van een hele ongezonde controlezucht. Hang naar controle. Alles maar onder controle willen hebben, want er mag toch vooral niks misgaan. Dan ben je niet vrij. En hierbij kun je ook denken aan een te grote hang naar zekerheid op materieel gebied. Dus het gaat om je geld, je hypotheek, je carrière, je baan, je pensioen. Je kunt er zomaar in vast komen te zitten en dan ben je gewoon niet vrij. Maar het zou ook kunnen dat, we kennen WWJD, maar je hebt natuurlijk ook de WZDM, WNZ. Is minder makkelijk te onthouden, geef ik toe. Maar we kunnen soms zo vastzitten in die WMD, ik weet het niet in mijn hoofd, WMD, WMZ. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Ja, dat dachten jullie natuurlijk al dat dat zou komen. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Dat we eigenlijk slaaf zijn van altijd maar die gedachte, oh, maar als ik dit doe, of oh, als ik zeg, wat zullen de mensen dan wel niet zeggen? Een hang eigenlijk naar goedkeuring. Een hang naar bevestiging van anderen. En zorg dat je maar vooral niet ergens uit de toon valt. En vooral maar niet dingen doet die opvallen. Of vooral niet de kop boven het maaiveld uitsteken. En vooral niet aanstoot geven. Oh, want wat zullen de mensen wel niet zeggen? Daar kun je echt in vast komen te zitten. Dat kan je klem zetten. Dat kan een slavenjuk worden in je leven. Je kunt ook hartstikke vastzitten in traditie. Traditie in zichzelf kan iets heel moois zijn en iets heel kostbaars zijn. En het is soms, zijn we te snel in dingen aan de kant schuiven die ons zijn meegegeven, ook vanuit vorige generaties, die het waard zijn om te koesteren. Misschien soms in andere vormen. Traditie in zichzelf is iets heel moois. Maar je kunt ook vastkomen te zitten in traditie. Dat het alleen nog maar is, ja, maar zo hebben we het altijd al gedaan. En zo zullen we het dus altijd moeten doen. Er is geen ruimte voor iets anders. Er is geen ruimte om dingen op een andere manier te doen. Dan zit je vastgebonden in traditie. En waar je ook vastgebonden in kunt zitten zijn gedachtenpatronen. Gedachtenpatronen waar je niet los uitkomt. Denk aan negatieve denkpatronen. Dat je in staat bent om alles wat op je afkomt negatief te laden. Of negatief te vertalen naar jezelf. Of angsten. Angsten die echt overheersend kunnen worden. Daar kun je heel erg vast in komen te zitten. Schuldgevoelens. Die kunnen in zichzelf heel nuttig zijn. Het is soms heel goed dat je je schuldig voelt. Als er dingen zijn gebeurd die niet oké zijn. Maar die kunnen ook echt ongezond worden. Die kunnen ook echt heel destructief worden in je denken. En daarmee uiteindelijk ook in je handen. Gedachtenpatronen die vol zitten met leugens. Patronen van onreinheid. Gedachtenpatronen waarin we heel makkelijk steeds opnieuw oordelen over anderen. Omdat dat nou eenmaal de manier is waarop we kijken naar anderen. Dan zit je vast. Dan zit je vast in verkeerde gedachtenpatronen. En dit is zomaar een opsomming van allerlei vormen van gebondenheid die er kunnen zijn. En eerlijk gezegd, ik vind dit best een confronterende opsomming. Want het roept bij mij de vraag op, hoe vrij ben ik echt diep van binnen? Hoe vrij ben jij echt diep van binnen? En hoe vrij heeft de vrijheid die Jezus aanbiedt jou echt gemaakt in je leven? Hoe ver heeft de vrijheid die Jezus aanbiedt jou echt veranderd? Tot in het diepst van je hart. Tot in het diepst van je denken. Ik vind dat een confronterende vraag. Ik denk dat er nog heel veel vrijheid te winnen is in onze levens, in onze gemeente, in onze stad. Maar we moeten beginnen bij de vraag, maar wat zegt Jezus dan zelf eigenlijk over vrijheid? Ook Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid. Een nog veel grotere vrijheid dan alleen maar de vrijheid van vijandelijke overheersing, fysiek. We zien dat Jezus stelt dat vrijheid alles te maken heeft met waarheid. De waarheid maakt je vrij. Dat is een essentiële en onlosmakelijke relatie. En hij spreekt er zelf heel kernachtig over in Johannes 8, vanaf vers 30. En daarvoor, die versen gaan we lezen, daarvoor heeft hij al allerlei, in gesprek met de Joden, die ook tot geloof komen, heeft hij allerlei grote dingen gezegd. Hij heeft gezegd dat hij het licht van de wereld is. Hij heeft gezegd dat hij de mensenzoon is. Hij heeft gezegd allerlei dingen gezegd over zijn relatie met de Vader. En dan vanaf vers 30 in Johannes 8 lezen we toen hij is Jezus. Toen hij, Jezus, deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen die Joden die in hem geloofden, christenen uit de Joden, zei Jezus, als u vasthoudt aan mijn woord, ja, dan bent u werkelijk mijn leerlingen. En dan zult u de waarheid kennen. En die waarheid zal je vrijmaken. Ongelooflijk krachtige woorden van Jezus. En hij wijst hierop dat echt geloof, ja, dat hangt niet alleen maar samen met het enthousiasme van een bepaald moment. Deze mensen zijn net tot geloof gekomen, ze zijn enthousiast en ze willen alles wel aannemen. Maar hij zegt, joh, echt geloof heeft te maken met vasthouden. Vasthouden aan mijn woorden. En daar komt een duidelijke oorzaak gevolg bij. Als je dan vasthoudt aan mijn woord, dat is wat je moet doen, dan zijn dat drie fantastische gevolgen. Dan kun je als eerste zeggen, joh, dan ben je werkelijk mijn leerling, mijn discipel, mijn volgeling. En het mooie is als je mijn leerling bent, als je vasthoudt aan mijn woord, joh, ten tweede gevolg, je zult de waarheid kennen. Het is zo fundamenteel om de waarheid te kennen, want als gevolg daarvan, het derde gevolg van vasthouden aan het woord, de waarheid, ja, die zal je daadwerkelijk vrijmaken. Als, dan en. Fantastische oorzaak, gevolgrelaties. Vasthouden aan de woorden van Jezus. Dat is blijkbaar de randvoorwaarde voor het kennen van de waarheid. En daarmee ook het verkrijgen van werkelijke vrijheid. En wat houdt dat vasthouden aan zijn woord dan in? Nou, meerdere dingen. Vasthouden aan het woord houdt allereerst in dat we vasthouden aan de waarheid over hemzelf. Over Jezus als de Messias, de Verlosser, de Koning van de Joden. De enige weg tot de Vader. Dat is de waarheid van het woord waar we aan vast moeten houden. Jezus, de weg naar de Vader. Jezus, Verlosser. Jezus, Heer. Jezus, Hoofd van deze gemeente. Vasthouden aan die essentiële waarheden. Maar ook zijn woorden, al dat onderwijs, al die waarheid die hij heeft gesproken, ja, dat zullen we moeten blijven erkennen als waarheid. En het is belangrijk om kracht te blijven putten uit die woorden van waarheid. En we kunnen allemaal denken, ja, dat is mooie waarheid, maar vasthouden aan die waarheid betekent ook dat we daadwerkelijk ons leven daarna inrichten. Dat we ook bereid zijn om daarna te luisteren. He, om gehoorzaam te zijn aan zijn woorden. Om het echt in praktijk te brengen. En wie zo vasthoudt aan de woorden van Jezus, ja, die is werkelijk zijn leerling, zijn discipel, zijn volgeling. Dus de vraag of je een volgeling van Jezus bent, kun je vrijmoedig met ja beantwoorden. Je zegt, joh, ik ben bereid. Ik ben bereid om zijn woorden eigenlijk aan te nemen en zijn woorden ook te gaan toepassen in mijn leven. En daar komt bij, joh, dan zul je de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. En het gevolg van het oprechte en het gehoorzame volgen van Jezus, dat je waarheid zult kennen. En dat kennen, ook dat is weer inzicht hebben in die waarheid en tegelijkertijd ook handelen overeenkomstig die waarheid. Ik ken heel veel mensen die zich christelijk noemen met een hoofd vol waarheid. Maar met een overgroot gebrek aan toepassing van die waarheid in hun levens. Het is belangrijk om de waarheid in ons hoofd, in ons hart te hebben en in de Bijbel te hebben. Maar de waarheid gaat pas wat veranderen. De waarheid gaat pas vrijmaken op het moment dat we die waarheid daadwerkelijk ook vertalen naar hoe wij het leven leven, de keuzes die we maken. En dat klinkt misschien allemaal wel abstract nog deels, maar feitelijk draait het hierbij om niks anders dan het hele christelijke woord bekering. En helaas zou ik willen zeggen, heeft dat woord bekering, zowel in de wereld als ook in de kerk, eigenlijk door de eeuwen heen, maar ook door de laatste jaren heen, bijna een negatieve lading gekregen. Je moet je bekeren. En er zit heel veel negativiteit omheen. Maar weet je, als je de achterliggende waarheid goed bestudeert, dan zul je eigenlijk ontdekken dat de mogelijkheid om je te bekeren eigenlijk de mooiste en de krachtigste gave is die God aanbiedt. Echt waar, bekering, steeds opnieuw. Het is dé route naar echte vrijheid. En als je de Griekse woorden die in de Bijbel voor bekering worden gebruikt, als je die bekijkt, dan gaat het om berouw hebben. Het gaat om omkeren, afkeren. En het gaat om vernieuwing, verandering van denken. Maar het meest gebruikte woord voor bekering in de Bijbel is het Griekse woord metanoia. En dat betekent vernieuwing van je denken. Dat je anders gaat denken. Dat je eigenlijk jezelf om gaat keren in je denken. Ik dacht altijd dit. Maar bekering is als eerste dat ik besluit om anders te gaan denken. Omdat de waarheid van Gods woord anders spreekt dan hoe ik kijk, dan hoe ik voel, dan hoe ik wil. En als je anders gaat denken, van daaruit ga je uiteindelijk ook als het goed is anders handelen. Maar het begint in je denken. Het begint met waarheid aanvaarden, accepteren en de bereidheid om dat tegenover je eigen waarheid te zetten. En eigenlijk je eigen waarheid te onderwerpen aan Gods waarheid. De verandering van denken. Dus de essentie van bekering is eigenlijk vooral een houding van bereidheid. Ik ben bereid. Ik ben bereid om mijn manier van kijken, om mijn manier van denken te veranderen. Als de woorden van Jezus daar aanleiding toe geven. Als ik merk van, hey, mijn denken komt niet overeen met het denken van God. De waarheid die ik denk na te leven komt niet overeen met de waarheid van het woord. Ben ik dan bereid om mijn denken aan te passen? Dat is de eerste grote stap in bekering. Gods wijsheid boven eigen wijsheid. En natuurlijk, in het volle vertrouwen, in het volle geloof, dat hartstikke zinvol is om te doen, omdat God goed is. Ik wil me dolgraag onderwerpen aan zijn waarheid, omdat ik geloof en vertrouw en weet en heb ervaren in mijn leven. God is goed. Ik zou ook ongelooflijk stom zijn als ik maar blijf wandelen in mijn visie op de waarheid, in mijn logisch nadenken, in het volgen van mijn gevoel, terwijl God zegt, joh, maar Arjan, ik heb iets anders. Mijn waarheid is niet jouw waarheid. Ik denk anders over dat levensgebied. Ik denk anders over hoe je daarmee om moet gaan. En ben ik dan bereid om mijn overtuiging, om mijn waarheid, om mijn gevoel, om mijn wil te onderwerpen. En zeggen, oké, Heer, ik vertrouw erop dat als ik dan uw weg ga bewandelen en uw waarheid boven mijn waarheid ga stellen, dat dat de goede weg is. dat dat een heilvolle weg is. In plaats van misschien wel een heilloze weg. Zal ik niet meteen erkennen dat ik op heilloze wegen wandel. Jij misschien ook niet. Maar soms zitten we zomaar op zo'n heilloze weg. Totdat God zegt, stop. Ik denk hier anders over. De waarheid van mijn woord is anders dan de richting die jij gaat. Ben je bereid om anders te gaan denken? Dat is bekering. Bereidheid om anders te gaan denken, dat noemen we bekering. Paulus zegt dan ook in Romeinen 12 vers 2 dat we hervormd moeten worden. Niet zozeer kerkelijk qua verband, mag best, maar hoeft niet. Maar gewoon, hoe dan? Nou, door de vernieuwing van ons denken. Zodat we zullen weten wat de wil van God is. En de andere vertaling zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Omkeren. Door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En het gaat hier om een blijvende opdracht. Een voortdurende opdracht. Bekering is niet één moment in je leven. En toen ben je verstoord. Ik geloof in Jezus. Ik aanvaard hem als verlosser en Heer. Zeker is dat een moment van bekering en overgave. Maar bekering is een dagelijks iets. Is een dagelijks proces. Elke dag opnieuw stel ik mijn wil, mijn waarheid onder de wil en de waarheid van God. En elke dag opnieuw wil ik bereid zijn om mijn denken te laten vernieuwen. Door me te voeden met zijn woord. Door zijn geest te laten spreken. Woorden van waarheid in mijn leven. Dat is een dagelijks proces. Een blijvende opdracht om ook voortdurend weerstand te bieden aan de vormende invloeden van de wereld. De wereld heeft ook allerlei waarheid die ze op ons afdendert en afvuurt. En daar zullen we allemaal weerstand aan moeten bieden, filteren moeten van, ho, dit wordt voluit maatschappijbreed verkondigd als waarheid. Maar is het overeenkomstig met de waarheid van God? Of gaat het daar eigenlijk hartstikke tegenin? Of schuurt de taal wel lichtjes langs, maar zit je wel op een heel ander spoor als je de waarheid van de wereld en van de maatschappij volgt? Nee, voortdurend veranderen door de vernieuwing van ons denken. Metamorfose staat er in het Grieks. En dat woord kennen we. Dat is gewoon een verandering. Een metamorfose. Dag aan dag. Langzamerhand steeds meer veranderd worden, vernieuwd worden naar de gezindheid van Christus. Zoals ook dat in een andere vertaling staat. En soms is het een hele kleine verandering. Een hele kleine aanpassing in ons denken. Maar soms ook echt compleet tegenovergesteld van wat ik zelf oké vindt, wat ik fijn vind en wat ik goed of logisch of waar vind. En dan vraagt het echt om soms ook berouw hebben van dat je altijd maar heel stellig bent geweest, misschien ook wel in het volgen van je eigen waarheid. Maar wacht even, ik word nu geconfronteerd met dat het helemaal niet de waarheid van God is. Voor dit of dat levensgebied of dat onderwerp. Ik zat verkeerd. En ben ik dan bereid om me om te keren in mijn denken? Zijn waarheid boven mijn waarheid te plaatsen. En in vertrouwen dat pad te gaan wandelen. En dat te gaan uitleven. En toe te gaan passen in mijn leven. Dag aan dag wordt je denken dan meer en meer vernieuwd. Tot die metamorfose uiteindelijk compleet is. Om zo te ontdekken ook wat God van u wil. En wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dus bekering gaat daarmee heel erg diep. Niet eenmalig, maar dag aan dag aan dag. Het is de bedoeling dat je dat je hele leven blijft doen. Dus ik kan rustig zeggen, joh, je moet je bekeren. Lekker hè, gewoon, wil ik ook een keer doen eigenlijk. Je moet je bekeren. Het is belangrijk dat wij ons denken blijven vernieuwen. Dat we ons blijven voeden met waarheid van God. En dat we bereid zijn om ons daaraan te onderwerpen. Als we zo elke dag een beetje meer leren om de waarheid van God toe te passen in ons leven, om daarmee ook vast te houden aan de woorden van Jezus, dan is het mooiste gevolg daarvan dat die waarheid ons zal vrijmaken. En waarvan dan? Nou, de verse erna maakt Jezus duidelijk dat in eerste instantie dat betekent dat de waarheid ons zal vrijmaken van de zonde. Als we verder lezen Johannes 8, hè, dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Maar ze, de Joden, zeiden, hallo, wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij zijn nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Maar Jezus antwoordde waarachtig. Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. En nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Hier zien we een hele, denk ik, logische, begrijpelijke reactie. De Joden, waarmee Jezus in gesprek is, die reageren fel op zijn opmerking dat zijn waarheid hun vrij kan maken. Ze zijn van mening, joh, maar ik hoef helemaal nergens van bevrijd te worden. En misschien is het wel een beetje herkenbaar. Misschien hebben wij daar ook wel een beetje last van. Hoezo ben ik niet vrij? Wie ben jij om dat te bepalen? Als iemand dat soort dingen tegen mij zegt, heb ik altijd de neiging van, nou, dat bepaal ik zelf wel of ik vrij ben of niet. Toch? Dus als ik de vraag stel van, joh, hoe vrij ben jij echt van binnen, kan er zo'n stukje weerstand komen. Ja, hoezo ben ik niet vrij? Ik geloof in Jezus. En ik doe mijn best om hem te volgen. Hoezo ben ik niet vrij? Zelfde reactie als de Joden. Hoezo zijn we niet vrij? We zijn immers nageslacht van Abraham. Zij vinden dat ze nooit slaven van iemand zijn geweest. Nou, dan kan het al niet gaan over de politieke, fysieke situatie. Want vanaf de Babylonische ballingschap, 586 voor Christus, zijn ze tot aan de dag van dat moment, wat zullen we zeggen? Nou, 30, 29, 28 na Christus. Dus ze zijn al 600 jaar lang in slavernij. Want na de Babyloniërs kwamen de Medo-Persiërs, kwamen de Grieken. En op het moment van spreken hier is er overheersing door de Romeinen. Hoezo? Je bent vrij. Er is fysieke, politieke, vijandelijke overheersing. En toch zeggen ze, we zijn vrij, want we hebben geestelijke vrijheid. We hebben vrijheid van godsdienst. En joh, wij zijn nageslacht van Abraham. Dus wij zitten goed. Wij zitten op het juiste spoor. En wie ben jij, Jezus, om te zeggen dat wij op het verkeerde spoor zitten? Wie ben jij om te zeggen dat wij vrijheid nodig hebben, terwijl wij geloven dat we allang vrij zijn? Maar Jezus denkt er anders over. En hij maakt ze duidelijk dat ze in geestelijke zin, ja, wel degelijk slaven zijn. Dat ze niet echt geestelijk nageslacht van Abraham zijn. De versen 37 tot 40 lezen wat. En de versen daarna gaat Jezus nog even een stapje verder. En hij zegt, joh, niet God, maar de duivel is jullie geestelijke vader. Lees je in vers 41 tot 47. Hartstikke klats. En wat voor ons belangrijk is, is dat het antwoord van Jezus op die opmerking van de Joden, dat ze in geestelijke zin altijd vrij zijn geweest, zijn antwoord is heel algemeen. Dus zijn antwoord heeft daarom ook betrekking op ieder mens. Ook op ons, zoals wij hier nu bij elkaar zitten. Iedereen, of het nou toen was of nu is, iedereen die zondigt. Ja, dat maakt je een slaaf van de zonde. En dus ben je niet vrij. En dus heeft dat gevolg. Vers 35, nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. En daarmee geeft Jezus ook de ernst aan van het slaaf zijn van de zonde. Hebben we het misschien allemaal liever niet over, maar het staat er hier gewoon. Dus dat moeten we ook onder ogen willen zien als waarheid. Het is heel ernstig als je slaaf bent van de zonde. Want Jezus legt hier een belangrijk verschil uit tussen de toekomst van een slaaf en de toekomst van een zoon. Een slaaf heeft geen recht om voor altijd in het huis van zijn meester te blijven. Maar de zoon van de eigenaar daarentegen wel, omdat hij erfgenaam is. En de betekenis van dat beeld is dat zij die slaaf zijn van de zonde, niet het eeuwige leven van God zullen beërven. Maar er is hoop. Want dan komen daar weer die woorden van vers 36. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Jezus maakt de stap van dat beeld van vers 35, de slaven in het huis, dat kan niet voor altijd, naar de werkelijke situatie. Want hoewel de aangesproken Joden slaven zijn van de zonde, hun slavernij kan beëindigd worden. Jouw slavernij, jouw gebondenheid kan beëindigd worden. Want iemand die zoon is, heeft als erfgenaam het recht om slaven vrijheid te schenken. Hij is degene die dus vrij kan maken. En het is wel duidelijk dat Jezus zichzelf hier identificeert als de zoon die slaven vrij kan maken. Hij is degene die hen, hij is degene die ons als zoon van God de vrijheid kan schenken. En verder in het woord zien we ook dat het niet alleen maar vrijheid is, maar dat hij daarmee ook ons aanbiedt het zoonschap, het kindschap van God. Jezus kan het ons schenken. En door de Zoon, door Jezus, veranderen we zo van slaven in kinderen en erfgenamen. Dat is zo'n ongelooflijke transformatie die wij in geestelijk opzicht doormaken. Van slaaf word je kind en word je erfgenaam. En is er een eeuwige erfenis. En Hij is het. Jezus is het die daadwerkelijk vrij kan maken. Door de Zoon, door Jezus, veranderen wij van slaven in kinderen. En dat mag ons opnieuw verwonderen. En we vinden het soms heel normaal, maar dat is ten diepste ook de enige echte vaste grond onder onze voeten, geestelijk gezien. Jij en ik zijn in Jezus, wat Hij ons aanbiedt aan verlossing en vergeving en verzoening en bevrijding. In Jezus ben ik een geliefd kind van de Vader. In het geloof in Jezus ben jij een geliefd kind van de Vader. Dat is waarheid. Dat mag waarheid zijn in je denken. En dat mag doorwerken in jouw zijn, in jouw leven, in jouw handelen. Jij bent een geliefd kind van de Vader. Dankzij de Zoon, die jou ook kind en erfgenaam maakt. En juist daar worden we ook zo vaak op aangeklaagd. Maar als er hierover aanvechtingen komen, als er hier ons leugens komen in je denken, van ja, hoezo, jij een geliefd kind van de Vader, met alles wat jij hebt geflikt, of met alles wat er mis is gegaan in jouw leven, kun jij eens, denk je dat de Vader jou is aankomen? Jazeker. De waarheid is dat de Vader jou dolgraag ziet aankomen. En bekering hier en nu en vandaag is dat je dan voor het eerst of opnieuw gaat geloven, gaat beseffen, gaat aanvaarden, gaat vasthouden aan het feit dat jij in Jezus, niet dankzij jezelf, niet dankzij wat er alles goed gaat of wat er mis gaat in je leven, maar alleen maar dankzij Jezus, ben jij een geliefd kind van de Vader. Dat is de waarheid die ons leven mag vernieuwen, blijvend. En dankzij Jezus zijn we vrij. En dat mogen we dag aan dag meer leren uitleven. En de weg van vrijheid is dus heel vaak de weg van de tegengestelde beweging. Ik dacht altijd zo, maar vanaf nu denk ik zo. Want daarin word ik gevoed door de waarheid van het woord, door de werking van de geest van de waarheid in mij. De vernieuwing van ons denken is vaak de weg van het omkeren en vandaar het ook anders leren handelen. En 3 korte voorbeelden tot slot daarin. Als in jouw leven schuld en schaamte jou nog zo vaak kan verlammen, ook in relatie tot God, dat je toch steeds opnieuw wordt aangeklaagd en dat toch steeds opnieuw je eigen manier gaat bidden, want ja, God ziet je aankomen. Nou, ik weet zeker dat hij je ziet aankomen. En hij staat alleen maar zo. Wat er ook mis is gegaan in jouw leven, wat er ook is gebeurd, wat je route tot nu is geweest, hij staat alleen maar zo. Want de waarheid van Gods woord, de waarheid van Hebreeën 4 is dat wij, dankzij Jezus, daadwerkelijk zonder schroom, vrijmoedig mogen naderen voor de troon van de genadige. Jij en ik, we mogen naderen altijd, overal. Dat is waarheid. En dat mag ons denken, en dat mag ons handelen, dat mag ons bidden, bepalen. We mogen naderen, we zijn vrij om te naderen. En daar, voor de troon, aan de voeten van Jezus, daar ontvangen we genade. Daar ontvangen we barmhartigheid en troost. Daar ontvangen we vrede en vreugde. Aan de voeten van Jezus, voor de troon, ontvangen we roeping en bekrachtiging. Ontvangen we richting en kracht. Dus laat je niet langer leiden door schuld en schaamte. Maar vernieuw je denken nu. Jij bent welkom. Ontzettend welkom voor de troon van de genadige. Van de Vader aan de voeten van Jezus. Laat je niets anders aanpraten. Nader. Nader zonder schroom. Ga het doen. Ga vandaag nog bidden. En zeg: Heere God, hier ben ik. En de waarheid van uw woord is dat ik, omdat ik geloof in Jezus, zonder schroom mag naderen. En Heer, daarom laat ik mijn schuld, daarom laat ik mijn schaamte achter me. Hier ben ik. Ik vertrouw u, ik geloof in u. En wilt u maar spreken of lees een psalm, bid een psalm. Wees stil en laat God spreken tot je hart. Ga niet alleen geloven, ga het ook doen. vandaag nog. Het tweede voorbeeld is dat als je ervaart dat je soms nog zo vast zit aan geld, aan spullen, dat je slaaf bent van de materie op deze wereld. Controlezucht ook daarin. Weet je, dan mag de omkering in ons denken ervoor zorgen van wacht even, als ik vast zit aan bezit, dan is de waarheid van Gods woord dat ik mag leren om te geven en te delen. Want de waarheid van Handelingen 20 is dat het zelfs nog zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Geven. Juist ook geld en spullen. Aan zaken die God welgevallig zijn. Het kan zoveel vrijheid bewerken in je leven. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ook in mijn beleving hebben we niet eens, wij spreken, heel stevig aan de boom geschud. En zijn we heel erg langdradig geweest in, joh, wil je bijdragen? Het is fantastisch hoeveel geld er is binnengekomen. Daar ben ik oprecht heel dankbaar voor. En tegelijkertijd, ik geloof dat er een groep mensen is binnen onze gemeente die eigenlijk deze kans aan zich voorbij heeft laten gaan. Misschien heb je wel gegeven, maar het was heel gecontroleerd. Misschien heb je niet gegeven. Het is een kans geweest om los te komen. Misschien juist wel voor jou. Om te zeggen, ik laat dat los en ik ga geven en ik ga bijdragen. En sterker nog, ik ga het niet zelf bepalen. Ik ga niet zelf kijken op mijn banksaldo. Wat kan ik missen en wat kan ik niet missen? Ik ga God vragen. Heer, wat mag ik bijdragen? Ik denk dat dat een deel gemiste kans is. Ik wil je uitnodigen om dat nog te doen. En misschien niet te geven aan deze kerk. Want dan zou dat zomaar een link kunnen leggen met dat ik het van je vraag. Mag wel, want we willen nog steeds verbouwen. Maar ga vragen. Als jij merkt, ik weet het, ik zit vast aan mijn geld. Ik zit vast aan mijn bezittingen. Heer, hoe mag ik daar anders mee leren omgaan? Wat mag ik op wat voor manier bijdragen aan de bouw van uw koninkrijk? Hoe mag ik investeren in uw koninkrijk in plaats van alleen maar mijn zekerheid en mijn onwaarschijnlijke geluk, die we ook zo vaak aflezen aan onze spullen? De waarheid is, verzamel geen schatten op de aarde. Want ze zullen verroesten. Misschien worden ze wel gejat. En zit je met dat in je ellende. Dus laat je niet langer controleren door je controlezucht op het gebied van financiën. Ga geven. Het is de weg naar vrijheid. Het laatste voorbeeld. Zit je nou zo vast, zo vaak vast in ook gedachten van somberheid. Gedachten van depressie. Weet je, dan mag de omkering in ons denken ervoor zorgen dat we geloven dat de waarheid van Gods woord leidend mag zijn. Dat we omkeren en dat we ons niet focussen op de omstandigheden die misschien wel de somberheid en de depressie veroorzaken. Maar dat we besluiten, maar de waarheid van Gods woord, 1 Thessalonicenzen 5, is dat we ten allen tijde kunnen danken. En Heer, ik ben misschien somber. En Heer, ik zie het misschien even niet zitten. Maar ik besluit om me om te keren, om me te bekeren, om me te vernieuwen in mijn denken. Ik ga danken. Want danken is zo vaak de weg naar vreugde. Danken is zo vaak het groter maken van al die dingen die er wel zijn, die goed zijn. En daardoor worden ook de dingen die minder goed zijn, kleiner. Danken, de waarheid van Gods woord is dat het de weg leidt tot vrijheid. Ga danken. Vrijheid, het is er ook voor jou. Om te ontvangen en om uit te leven. Dus, houd vast aan zijn woord. Want dan ben je werkelijk zijn leerling. Dan zul je de waarheid kennen. En die waarheid zal ook jou volledig vrijmaken. Amen. Amen. 12 toepassingen vandaag. Ik had gehoopt op meer. Zullen we gaan staan? En ik ben ervan overtuigd dat we allemaal, zoals we hier zijn, in meer of in mindere mate nog vernieuwing, bekering in ons denken nodig hebben. En ik wil alleen maar aan jou de vraag stellen, ben je daartoe bereid om jouw waarheid, om jouw wil ondergeschikt te maken aan de waarheid van God? God die goed is, God die het beste wil voor jou, voor ons. En als jij zegt, ja, ik ben bereid. En misschien weet je ook wel dat er levensgebieden zijn waarop dat speelt. Heel actueel dit moment. Misschien zeggen we, ik sta nu, maar ik heb die keuze nog niet eens gemaakt voor Jezus. Nou, dat kan ook hier en nu in dit gebed. Om te zeggen, ja, ik geloof de waarheid dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij stierf aan het kruis ook voor mij. En dat ik daardoor niet meer slaaf ben, maar kind mag zijn. Ik wil je uitnodigen om straks, een beetje ongewoon, maar dat gaan we gewoon doen. In het gebed, als ik gewoon ga bidden en je vraagt of je bereid bent om je daarin te onderwerpen aan de waarheid van God. Als je dat wil, om je gewoon letterlijk om te draaien. Dus je kijkt nu naar mij, maar dan kijk je die kant op. Om te zeggen, ja, ik kies ervoor, om waar dat nodig is, me om te keren. Mijn denken te laten vernieuwen. En als ik de goede kant op gericht sta, dan ga ik ook automatisch de goede kant op. Als ik zeg, ja, ik wil wel, maar ik moet eigenlijk die kant op. Dan is de eerste beweging de daadwerkelijke omkering. En ik vind het mooi om dat fysiek voor jezelf ook te laten ervaren. En daarmee ook tastbaar te maken als moment van, Heer, ik wil dat. Ik wil alles aan vernieuwing wat ik nog heb te ontvangen, ontvangen. En daarin ook op nieuwe wegen misschien wel gaan wandelen. Zullen we daarvoor bidden. Heer Jezus, U bent de ultieme bevrijder. Uw waarheid maakt ons vrij. Heer, uw offer aan het kruis maakt ons vrij van de schuld die wij hebben opgebouwd door onze zonde. Het maakt dat wij vrij mogen naderen voor de troon van de genadige, waar we genade en barmhartigheid zullen ontvangen elke keer als we het nodig hebben. Heer, wat een voorrecht is dat, Heer, dat het voorhangsel gescheurd is, dat wij mogen naderen voor de troon. Plant er diep in ons hart, Heer, die waarheid. Dat we uw geliefde kinderen zijn, Vader. Het is allemaal aan u te danken, Heer Jezus. Heer, maar leer ons ook, Heer, om meer en meer te leven uit dat kindschap. En alles wat ons aan slavernij nog aankleeft op allerlei levensgebieden die we in ons denken. O, openbaar het, Heer. Openbaar daar waar wij nog in vastzitten. In gedachtenpatronen die destructief en ongezond zijn op de lange termijn. Heer, of het gebied is op gebied van materiële zaken, gebied van seksualiteit, gebied van de manier van kijken naar onszelf, naar de ander. De manier waarop we kijken naar u. De manier waarop we ons wel of niet durven open te stellen aan wat u wilt doen in ons leven. Heer, doe uw werk van vernieuwing in ons. En u weet, Heer, dat we allemaal op een of andere manier gewoon nog niet volledig in die vrijheid wandelen. Omdat we zo ook bestookt worden. Met halve waarheden. Met leugens, met aanklacht. Met vlees. Heer, het begint allemaal met die bereidheid om ons waar nodig om te keren. Om ons denken te laten vernieuwen en te besluiten, uw waarheid gaat altijd boven mijn waarheid. Heer, en ik geloof als we dat doen, als we dat erkennen, als we dat belijden, als we daaraan vast gaan houden en daarna gaan handelen, dat het zoveel vrijheid gaat bewerken in onze levens, in onze gemeente, in deze stad. Doe uw werk daarin, Heer, door uw woord, door uw geest. En als jij zegt, ja, ik wil erin vol ook openstaan voor de vernieuwing van God, die Hij door woord en geest in mijn denken wil vernieuwen, wil veranderen. Waar nodig wil ik me omkeren als de Heer daarin spreekt door zijn woord en door zijn geest. Dan wil ik je gewoon vragen om op dit moment ook letterlijk je om te keren. Heer, u ziet onze bereidheid om ons denken te vernieuwen. Om vast te houden aan uw woord, uw waarheid. Heer Jezus, u bent de waarheid. We vertrouwen u, We danken u dat de weg naar de troon, naar de Vader volledig open is. En we bidden, Heer, openbaar. Door uw woord, door uw geest, in ieder van ons leven. Waar het al soms zo nog maar een slavenjuk actief is. In ons denken, in ons handelen. Heer, we zijn bereid om uw waarheid daarboven te stellen. We zijn bereid om van daaruit anders te gaan wandelen. Heer, dank u voor de vrijheid die u daarin ook geeft. En vanuit de beweging die jij hebt gemaakt, spreek ook de vrijheid van Jezus uit over jouw denken, over je voelen, over je willen en over je handelen. Wees vrij om de weg te gaan die Jezus jou wijst. In Jezus' naam. Amen.